Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 7 december met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier vandaag met Bram.
Hallo.
En met Annemiek Koers, hoofd aerodynamica bij de Nederlandse automaker Lightyear. Welkom, welkom Annemiek. We gaan het met jou natuurlijk hebben over het belang van een snelle vorm voor een zuinige auto. We gaan beginnen. Ja, Bram. Hoe zijn we bij Annemiek ook weer terechtgekomen?
Nou, ik was in juni geprezen om mee te gaan naar de eerste proefrit voor de Lightyear in Noord-Spanje in juni van dit jaar. Een kijkje achter de schermen, gesprekken met de makers. Het was echt een ongelooflijk leuke trip. Kijk, het is natuurlijk, we zijn natuurlijk onafhankelijke journalisten en we willen onze kijkers zo goed mogelijk informeren. Maar het is wel moeilijk om je patriotische Nederlandse hart niet hadden te laten bonken als je zo'n Lightyear concept onder je kont krijgt. En het was echt een heel leuk evenement. Het leukste wat ze daar eigenlijk hadden gedaan was dat ze 4 tafels hadden gemaakt op een gegeven moment. En elke tafel was een ander innovatie onderdeel van Lightyear. Dus er zat een zonnepanelen zaten erbij. Het waren de motoren, het was de batterij. En een speciale tafel was voor Annemiek ingericht voor de aerodynamica. En dat was zo'n leuke presentatie. En daarom dacht ik, laten we daar nou eens over doorpraten. Want die Lightyear, die kennen we natuurlijk allemaal light. Vanwege het zonnedak wat erop zit. Daar denk je meteen aan, de zonneauto Lightyear. Ja. Maar misschien is het wel veel meer de aerodynamica auto van Lightyear. Annemiek, is dat zo?
Ja, het is een combinatie van de twee natuurlijk. maar aerodynamica is wel erg belangrijk voor de auto. We krijgen uiteindelijk binnen... Met die zonnepanelen krijgen we energie binnen, maar dat verbruikt de auto ook weer. En hoe beter de aerodynamica, hoe minder energie verbruikt wordt. Dus hoe verder die kan rijden. Dus ik denk de zonnepanelen is voor de inkomsten en aerodynamica is voor zo min mogelijk uitgaven van de energie.
Welkom bij hier bij ons aan tafel. En er is ook nog een nieuwsaanleiding voor jouw aanwezigheid vandaag. Want afgelopen week was een primeur voor Lightyear. De productie van de zonneauto is gestart in de fabriek in Finland. Gaat de eerste Lightyear Zero van de band afkomen. En al in totaal worden er, als het goed is, zo'n kleine 1000 gemaakt. Dus gefeliciteerd daarmee met de eerste Lightyear Zero.
Ja, dankjewel.
Was je daar nog mee bezig met die eerste Lightyear Zero? Was je daar in Finland?
Nee, ik ben niet in Finland geweest. Voor mij is het Lightyear Zero project ook wel best wel klaar. Aerodynamica is vooral aan het begin van de autobouw. Dus meer in het ontwerp. En als op een gegeven moment het ontwerp vastzit, dan heb ik daar niet heel veel meer mee te maken.
Een ontwerp vastzitten betekent er mag niks meer aangesleuteld worden, zeg maar.
Ja, op een gegeven moment moeten de onderdelen gemaakt worden. Dus dan staat het ontwerp ervan vast. En dan moeten we meer gaan kijken naar hoe gaan we dat maken. Maar dan veranderen we in principe niks meer aan de vorm.
En hoe lang geleden is de Zero vastgezet?
Dat is een goede vraag wanneer het precies was. Ja. Maar dat is wel al een half jaar tot een jaar geleden.
Oh ja, dus sindsdien moet jij je handen afhouden van de Zero.
Ja, het enige wat we er dan nog mee doen is een soort van validatie van is die uiteindelijke auto die we gemaakt hebben zo goed als dat we dachten in de simulaties. Dus we hebben nog wel een windtunneltest gedaan met een van de auto's die we, de pre-productie noemen dat dan, een model wat eigenlijk gelijk is aan de productieauto.
Ja, we komen zo nog even terug op het hele proces van windtunneltesten, wegtesten en hoe je nou kijkt of die aerodynamica goed werkt. De tafel ligt ook vol met fascinerende voorwerpen. Een paar automodellen waar mijn zoon van 2 denk ik heel blij mee zou zijn. Ik zal hem niet meenemen. Maar, en ook een soort rek, een soort rooster met touwtjes eraan. Ik moet toch nu al vragen, ik ben te nieuwsgierig. Wat is het rooster met de touwtjes eraan?
Dat gebruiken we eigenlijk op het wegtesten. Dus het is een rooster wat we aan de auto vast kunnen maken. Deze is voor bij het wiel. En dan kunnen we de stroming rond het wiel bekijken. Dus er zitten allemaal gaatjes in het rooster en daar kunnen we een sensor indraaien. En die sensor die is dan weer vastgemaakt aan een drukmeetkastje. Dus kunnen we de druk meten op verschillende plekken rondom het wiel.
Ah, dan zie je dus in hoeverre hoe goed de lucht er vanaf gaat. Of hoeveel weerstand die heeft.
Ja, dus eigenlijk hoe groter de invloed van het wiel, hoe meer weerstand dat geeft. En hier kunnen we eigenlijk dus mee meten van hoe ver van de auto af zien we nog de invloed van dat wiel.
Wow. Ah, oké, dus door al die gaatjes, dus op de kruisingen van het rek, daar kunnen sensoren doorheen. En dan kun je precies zien of vrij nauwkeurig zien hier op het wiel is nog veel druk en hier op het wiel is geen druk. En je wil geen druk, toch? Lage druk.
Je wil eigenlijk geen verschil met de druk buiten de auto. Dus je wil inderdaad dat drukverschil tussen binnen en buiten zo klein mogelijk is.
Is dat iets van de laatste jaren eigenlijk, dat er zoveel aandacht gaat naar die wieldoppen? Want ik heb het idee dat het vroeger niet zo was. Maar nu zie je inderdaad bij al die elektrische auto's vooral afwijkende wieldoppen, vaak dichte wieldoppen, waar vroeger een soort van de norm was. Hele flitsende open velgen met spaken en zo.
Wiel is ongeveer 25% van de totale weerstand van de auto. Dus dat heeft een grote impact op de totale aerodynamische weerstand. En met het dichtmaken van het wiel win je daar dus wat op. En ik denk, je ziet sowieso de trend dat auto's aerodynamischer worden. En dit is dan onderdeel ervan. Dus een open wiel met heel veel spaken, dat zal meer weerstand geven dan een dicht wiel.
Ja.
En die 25% is ook vanwege rolweerstand? Daarvan?
Dat is puur aerodynamisch.
Oh, wow.
Als je kijkt naar de totale aerodynamische weerstand van de auto, dan is het wielen 25%.
Hoe ben je in de wereld van de aerodynamica verzeild geraakt?
Ja, eigenlijk komt dat meer door mijn persoonlijk interesse. Ik ben vrij jonge leeftijd begonnen met zweefvliegen. Dus ik heb eigenlijk altijd iets gehad met vliegen, luchtdingen. En ooit wou ik nog straaljagerpiloot worden. Dat is het niet geworden. Toen ben ik in Delft gaan studeren. En luchtruimtevaart leek dan de beste optie eigenlijk. Ja. En zo ben ik een beetje door ingerold.
Ja. En hoe lang ben je bij Lightyear vervolgens terechtgekomen?
Lightyear. Ik heb het Solar Team van Delft gedaan. Eigenlijk in hetzelfde jaar als de founders in het team van Eindhoven zaten.
Ja, dus je had niet gewonnen, jullie.
Wel, in de andere klasse.
Dat was natuurlijk die Stella-auto waaruit de Lightyear kwam. Die familieauto.
Ja, familieauto. Ja. En Delft heeft altijd de eenpersoons, dat noemen ze dan de Challenger-klasse. Dus de high performance. Wie het snelst is, die wint. Niet per se om de practicality. Dus via daar ken ik de founders. En heb ik eigenlijk Lightyear vanaf het begin wel gevolgd. En ik ben ongeveer een jaar, twee jaar nadat zij gestart zijn, ben ik bij Lightyear gekomen.
Je hield van zweefvliegen. Maar wat vind je dan zo? Wat fascineert je dan aan die aerodynamica? Waarom vind je het nou zo tof? De vormen van zo'n vleugel of de vormen van zo'n auto?
Ja, ik vind het wel echt leuk om aan een product te werken. Dus bijvoorbeeld die auto, om die dan efficiënter te maken. Dat dan kan door de vorm te veranderen. Dat vind ik fascinerend. En dat je bijvoorbeeld ook een vliegtuigvleugel kan maken, waardoor je in de lucht kan blijven. Dus het uiteindelijke doel wat je kan bereiken met aerodynamica, dat vind ik er heel erg leuk aan.
En hoe belangrijk is de aerodynamica voor Lightyear, voor de Zero en voor de nieuwe auto waar nu aan gewerkt wordt?
Ja, dat is eigenlijk weer een beetje waar ik in het begin al zei, dat wij zijn de grootste verbruiker van energie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld aerodynamica, de motoren, de koeling wat nodig is, dan is aerodynamica de grootste portie van het energieverbruik zit daarin. Dus eigenlijk alles wat we daarop kunnen verbeteren, dat heeft gelijk een groot effect op de uiteindelijke range, hoe ver je kan rijden met de auto. Dus daarom is denk ik aerodynamica belangrijk in het hele ontwerpproces.
En als je een ontwerp erbij pakt, hè, de Zero die hier voor op tafel ligt, neem ons eens even mee, waarom is deze auto, waarom is dit bijna het summum van de aerodynamica geworden? Of kijk jij er al wel anders tegenaan?
Voor de aerodynamica zijn eigenlijk twee dingen belangrijk. Dus de vorm van de auto en het frontaal oppervlak. Ja. En die twee die geven eigenlijk uiteindelijk de weerstand van de auto. En wat je ziet bij Lightyear Zero is dat die vrij lang is. Dus een lange auto met een vorm. De daklijn die loopt heel erg
spits toe.
Ja, spits toe. Dus dat is onderdelen van de vorm die aerodynamisch zijn. We hebben dus aan de achterkant een achterwielkap. Dus we dekken het achterwiel deels af. Komt weer terug op dat die wielen dus zoveel weerstand geven. Dat proberen we daarmee te verminderen. We hebben bijvoorbeeld een camera in plaats van een achteruitkijkspiegel aan de zijkant van de auto. En als je dus van de voorkant kijkt, is het eigenlijk een heel klein frontaal oppervlak. Het is een lage auto, dicht bij de grond. Dus die twee dingen, de vorm en het frontaal oppervlak, die zorgen er eigenlijk samen voor dat het een erg aerodynamische auto is.
En het frontaal oppervlak, zeg, als je van de voorkant kijkt, hoe groot dat oppervlak er dan is?
Ja.
Ja.
En als je dus bij een bus kijkt, is het heel groot vierkant.
Ja.
Als je hier kijkt, is het vrij beperkt.
Ja. En dan zit dus ik hoor vaak de druppelvorm. Is dat een term die jij ook gebruikt? Of is dat alleen maar voor ons journalisten om dingen makkelijker te maken?
Nou ja, je ziet hier ook wel in terug. Het is ook
Een beetje bol aan de voorkant.
Bol aan de voorkant inderdaad en spits toelopend richting de achterkant.
Eigenlijk van alle kanten gezien. Want inderdaad, vanaf de zijkant zie je dat die eigenlijk in een druppelvorm loopt. Maar ook vanaf de bovenkant zie je dat die... Ja, de kont wordt zeg maar op het eind net iets smaller. Wat waarschijnlijk ook dan weer...
Ja, en dat is noemen we binnen aerodynamica boottailing. Dus die achterkant wordt klein. We willen eigenlijk dit achteroppervlak van de auto zo klein mogelijk maken.
Ja, dus het liefst zou je hem eigenlijk in een punt willen laten eindigen. Maar dat kan waarschijnlijk niet echt praktisch.
Nou ja, je kan deze lijnen natuurlijk doortrekken naar een punt. Maar dan wordt de auto denk ik 7 of 8 meter
ja,
lang.
Ja, en dat is ook
niet zo praktisch meer, nee.
Want is dat ook de basis van de aerodynamica? Dus je hebt dus het voorwerp, de wind komt er langs. En hoe langer dus die achterkant is, hoe beter de wind hem los kan laten. Of hoe werkt dat dan?
Ja, wat er bij deze auto gebeurt, die dus niet in een punt loopt, is dat die op een gegeven moment komt hij bij de einde van de auto. En dan laat die stroming los. Dus die gaat van het oppervlakte af. En dan gaat het daar roteren. Dus er komt eigenlijk een soort rotatie achter de auto. Daardoor ontstaat een lage druk achter de auto. En die trekt eigenlijk de auto naar achter. Dat geeft dus die weerstand.
Oh.
Maar is dat oppervlak aan de achterkant dus kleiner, heb je minder dat die trekkende lage druk die auto naar achter trekt.
Dan laat die lucht eigenlijk al eerder gaan. Zeg
ja,
maar.
Dan komt het eigenlijk in een punt eruit. En dan heb je dus niet die werveling achter de auto.
En een spoiler die gebruikt die werveling juist toch?
Ja, een spoiler is dan eigenlijk weer meer om die werveling een beetje te sturen naar boven, naar beneden. En dan kun je eigenlijk dan gaat meer dan om de kracht in de richting omhoog. Dan gaat meer om het rijcomfort. Dus om meer druk op de weg te krijgen.
Duw je de auto omlaag.
Ja.
Ja. Dus de Lightyear 2, waar jullie nu aan werken, heet eigenlijk al officieel de Lightyear 2?
Ja.
Ja. Die heeft geen spoiler.
Nee, heeft geen spoiler.
Oké, primeur. Floris, tik jij het even op voor de site. Lightyear 2 heeft geen spoiler. We willen graag even met jou mee, want jij bent dus een van de spelers binnen Lightyear die nu met een nieuwe auto bezig is. Die is nog niet bevroren, dat ontwerp.
Nee, nog niet.
Je mag nog dingen veranderen. Mm-hmm. Jullie hebben dus onder andere die 4 takken. Dus de motor, de batterij, de zonnepanelen. En de aerodynamica. Design zit er nog bij. Comfort zit daar nog bij. Het zijn allemaal zoveel verschillende elementen. Veiligheid zit er nog bij. Dat soort elementen. Hoe zorg je nou voor dat je... Hoe gaat zo'n proces? Laten we eens gewoon even beginnen voor die Lightyear 2. Die moet eind 2024, als het goed is, al op de markt zijn. €30.000 gaan kosten. Niet €2.500 zoals de Lightyear Zero, maar echt consumentenprijzen. Toen jullie begonnen met die Lightyear 2, waar begin jij dan met zo'n onderzoek? Want de basis, die heb je net uitgelegd, die weten we. Maar waar ga jij dan vanuit? Hoe begin je?
Ja, het begint eigenlijk een beetje bij onderzoek van voor toekomstige klanten. Van wat zou die graag willen? En dan komt er eigenlijk een beetje een eerste vorm uit van die auto. En we beginnen eigenlijk met meerdere concepten. Dus we kunnen dan verschillende richtingen op. Wil je meer familieauto? Wil je meer echt richting het aerodynamica? En vanuit die concepten doen wij dus vanuit aerodynamica een analyse van oké, als we voor deze vorm gaan, dan krijg je ook weer deze luchtweerstand. En dat heb je dan voor ze allemaal. En we proberen eigenlijk binnen Lightyear alles naar eenzelfde variabele om te rekenen. Dus aerodynamica komt in die formule terecht, maar dus ook het gewicht van de auto. En dan kunnen we die verschillende concepten kunnen we tegen elkaar afwegen van
deze krijgt een waardering krijgt of zo.
Dus deze scoort zo goed voor aerodynamica, maar wat minder misschien op comfort.
Hebben jullie daar een naam voor?
Ja, we noemen het vehicle performance model.
Ja.
En daarin wordt eigenlijk alles uitgerekend richting wattuur per kilometer. Dus uiteindelijk hoeveel wattuur per kilometer verbruikt de auto.
Ja.
En daarin kan je dus de weerstandscoëfficiënt kun je daarin omrekenen, maar de massa dus ook.
Dus als je de auto lager maakt, dan heb je dan win je wattuur per kilometer. Mm-hmm. Het comfort. Zouden we iets onder kunnen leiden. Maar dat meet je dan weer niet aan wattuur per kilometer.
Ja, die zijn dus wat lastig.
Ja, comfort en design is lastig, lijkt me.
Die zijn inderdaad lastig in een formule te vangen. Maar voor design werken we dan samen met een designbureau. En daar doen wij binnen aerodynamica heel veel iteraties mee. Dus we gaan steeds van, zij hebben een ontwerp gemaakt. Gaan wij bekijken hoeveel weerstand dat geeft. We geven wat pointers van, designers willen vaak scherpe lijnen. Die willen detail aanbrengen, een beetje karakter geven aan de auto. En vanuit aerodynamica willen we alles zo smooth mogelijk, zo rond. Dus we kunnen aangeven van op deze plekken kunnen we wel wat scherpe lijnen hebben. Dat is minder kritisch.
Minder schadelijk voor
jou. Minder schadelijk, voor jouw club, inderdaad. Ja. Maar op deze plekken moeten we echt hier die lijnen hebben. Moeten we echt daar die ronding hebben. Bijvoorbeeld rond de wielen zijn het vaak dingetjes die belangrijk zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon een iteratief proces binnen met het designbureau.
Ja, dus in het begin ben je met elkaar aan het onderzoeken van welke type auto gaan we maken. Dan ga je redelijk uit van de types, de hatchbacks, de SUV. Daar zul je niet op uitkomen, vermoed ik.
Ja, de sedan. Dit is een sedan, denk ik. Hè?
Ja.
Ja.
Ja, zou ik het zo wel noemen. Ja,
ja. Dit wordt de Lightyear Zero. Ja, ja. Ja. En is het al bekend wat Lightyear 2, wat voor soort type model het moet gaan worden?
Het is nog niet volledig bekend. Begin januari volgend jaar zijn we op CES. En daar wordt wel al sneak preview gedaan van hoe de auto eruit komt te zien. Maar in de loop van volgend jaar wordt het bekendgemaakt hoe die er echt uit gaat zien.
En is dan de aerodynamica het startpunt? Of is dat een combinatie van we willen zo'n type auto hebben? En dan is automatisch de aerodynamica belangrijk.
Ik denk dat laatste wat je zei inderdaad. Ja. Dus we zijn onderdeel van het startpunt.
Ja, we zijn eigenlijk stap 2. Stap 1 is van we willen een type auto X. En dan,
Ja, maar als uiteindelijk type auto X niet de performance heeft waar we naar op zoek zijn. Uh-huh. Dan kan dat, misschien moeten we dat dan nog een beetje sturen. Van,
ja,
zeg
precies.
Maar, een soort auto is vaak van oké, we willen dat die zover kan rijden. En als dat met een bepaald model niet mogelijk is, dan moeten we toch weer schaven aan de vorm. Of
je zegt, ik kan me voorstellen, een bestelbusje zal wel niet bovenaan het lijstje staan bij Lightyear.
Nee, ja, die is moeilijk aerodynamisch te maken. En moeilijk dus richting die efficiëntie te brengen dat we graag zouden willen, waar dan ook zonnepanelen goed hun werk zouden kunnen doen.
Ja, precies.
Ja, en je hebt natuurlijk nu heel erg dat scherpe prijspunt wat er gesteld is. 30.000 euro is geroepen. Dat zal vast wel wat meer worden. Dat werkt het altijd.
Ja, het is vanaf 30.000.
Ja, oké. Ja, goed. Er is één model zo meteen beschikbaar die 30.000 euro moet gaan kosten. Dat bepaalt ik ook heel erg. Ik bedoel, de Lightyear Zero, die kost 2.500 euro. Sorry, 250.000 euro. Echt een posterboy. En daar kun je eigenlijk all out mee. Maar nu moet het ook. Is dat voor jou ook gevolgen, die prijs?
Ja, je moet daar wel over nadenken binnen het aerodynamisch ontwerp. Van, je kan misschien niet hele exotische vormen maken, maar meer ook rekening houden met meer rechte vormen, wat beter produceerbaar is. We krijgen iets meer limieten van, moet een product kunnen worden. Maar andere dingen waar je ook aan kan denken is dingen meer symmetrisch maken. Dus dat het links en rechts uit dezelfde mal bijvoorbeeld gemaakt kan worden.
Ja.
ja, dat, dus daar kunnen we wel ook binnen aerodynamica moeten we daar misschien rekening mee gaan houden. Het is nu nog niet heel, heel sterk constraint die we hebben, maar ja, dat,
maar het gaat gebeuren zo ja. meteen. Ja, ja. Met welke fase zit je nu in met het ontwerp voor Lightyear 2?
Ja, we zijn dus in die ja, verdere conceptfase eigenlijk bezig met ja, meer ook richting produceerbaarheid aan het kijken. Past alles erin? Dus technische haalbaarheid van het ontwerp. Dus we zijn eigenlijk iets verder in het proces dan echt iteraties met alleen het stylingbureau. Maar nu zitten ook heel veel andere Lightyear collega's die gaan kijken van ja, wat voor batterij past er nou precies in? Hoe willen we alles binnen de auto erin stoppen? Past dat allemaal binnen de vorm die we ja, nu als initiële vorm hebben bedacht?
Ja. Ja, is dit een leuke fase? Of voor je de fase hiervoor? Was dat in, het mag, kan er nog meer? Dan kan ik me voorstellen dat het ook meer inspiratie geeft.
Ja, alle fases hebben hun leuke
zoals
leuke
in het leven eigenlijk.
Ja, precies. Ja, alles precies. Is leuk. En je kunt overal kun je natuurlijk nog wat input geven. Nu is het leuk dat, het, dat er steeds meer detail in de auto komt. Dus in het begin heb je heel grof, ja, niet grof, maar heel er zit nog weinig detail in. Nu kun je dan meer gaan kijken naar de kleinere dingen. En daar proberen oplossingen voor te vinden ook ja, met een groter team.
Ja, en op welke manier welke manier van testen hebben jullie allemaal? Hebben jullie, wat voor modellen werk je dan mee? Als je het hebt over zo'n blob die je in het begin nog hebt, die nog niet bestaat, die nog alles kan worden. Dat is denk ik computeranimatie, denk ik dan? Of wat voor termen werken jullie?
Ja, de meeste, zeker in het begin, zijn we vooral met simulaties bezig. Dus we hebben ja, op de computer 3D vorm van de auto, ja. Vormen van de auto inderdaad. En die kunnen wij simuleren en dan, ja, in een soort van virtuele windtunnel kunnen we kijken wat voor weerstand die vormen geven. En daarbij kunnen we dan ook vooral kijken naar verschillen tussen twee. Dus je maakt de simulatie van de ene vorm en de ander. Wat is het verschil daartussen? Je kunt heel goed kijken naar de stroming rond de auto. Dus kan je allemaal visualiseren eigenlijk.
Uiteindelijk komt er een weerstandscijfer uit. Hè? Is het de CU, is dat toch of niet?
CW, dus ja, of in het Engels drag coefficient, weerstandscoefficiënt.
Ja, ja. En de Lightyear Zero was zo uniek omdat het de eerste productieauto werd die ongeveer de laagste CW had van wat er op dat moment op de markt was, toch?
Ja, en dat hebben we nu eigenlijk sinds vorige week, sinds de start van productie, is dat inderdaad het wereldrecord wat we hebben. De laagste weerstandscoëfficiënt voor een productieauto.
Ja. Ja. En dan zitten we 0,9, is dat uit mijn hoofd?
Nee, het is 0,175.
Oh, sorry.
Dat is nogal wat lager.
1,75. Ja, en volgens mij een Tesla Model 3 was dan de ene laagste met 0,19. Iets in die hoedanigheid zitten
ja,
we.
Ja, dat is een beetje de second best.
Ja, en die weerstand, die wordt dat... Is dat alleen maar aerodynamica of betekent het ook hoe zwaar de auto is? Heeft dat er ook mee te maken?
Nee, dat is echt de coëfficiënt voor de aerodynamica.
Ja, ja. Oké, dus dan zet je hem een keer in de... Je zet hem heel vaak in de digitale windtunnel, zeg maar. En dan, wat kun je nog meer?
Dan doen we eens in de zoveel tijd met een ja, volledige schaal, dus een volledig model, een windtunneltest. En dan heb je dus eigenlijk een vergelijkbare omgeving met je virtuele windtunnel...
Ja.
Dus heel gecontroleerde omgeving. Je kunt precies de snelheid instellen, de turbulentie van de lucht. Het komt recht van voren. Dus die, dat is dan de windtunneltest. Maar dan heb je meer detail in de auto zelf. Dus dan heb je een model wat volledig is gemaakt. Dus het virtuele model is altijd een beetje een perfecte weergave ja. van hoe je het zou willen hebben. Maar als je dan uiteindelijk de auto maakt met de verschillende onderdelen... verschillende ja, seals, kleine hoekjes.
Dan sluipt er nog wel wat wind naar binnen toe, bedoel je?
Ja, dus en dat kun je dan goed testen in de windtunneltest. Dan plakken we ook vaak delen van de auto af om te kijken van ja, hoeveel effect heeft het nou als we hier dit hoekje wat beter maken of deze opening wat dicht kunnen maken nog ja. in de voor de productie. Dus dat testen we dan in de windtunneltest. En dan hebben we daarnaast ook nog wegtesten. Dus dat is dan met de auto de weg op. Kijken hoeveel energie die verbruikt. Als je heel veel rondjes gaat rijden, dan kun je dus kijken van ja, hoe ver kan je nou komen met bepaalde energie.
Ja.
En dat kunnen we dan weer afleiden in deels aerodynamica, deels rolweerstand, wielsefficiëntie van de motor.
Ja, ja.
En daarvoor hebben we dan die...
Dat is het rek voor,
daar
ja.
hebben we dat rek weer voor. Ja, voor de, wat ik,
ja, het is echt... Oh, sorry.
En hoe verrassend zijn
moet eigenlijk... Moet deze nog terug of is het...
Ja, dat moet nog wel terug.
Zijn die praktijktesten in zo'n tunnel en zo... Is dat altijd nog verrassend als je al die hele tijd van die computermodellen hebt gemaakt?
Nou ja, als het heel verrassend is, dan denk ik dat we wel geschrokken zouden zijn. Ja. Dus het is echt een soort validatie om te kijken ook of onze simulaties uiteindelijk uitkomen met de werkelijkheid. Er zit altijd een klein verschil tussen, maar het was niet heel verrassend.
Nee, precies. Want dat, en het gaat dan dus om die kiertjes die je waarschijnlijk in je simulatie niet perfect kan aangeven of zo.
Ja.
Ja, precies.
En meer aerodynamica kan ook betekenen meer gewicht. Als je een auto groter maakt, dan heeft hij meer een grotere constructie. Dus dan wordt hij zwaarder. Hoe zorg je dan voor wat een zwaardere auto is weer, vraagt weer meer van een batterij? Of een groot, ja, dus je hebt de hele afweging die je moet maken. Hoe gebeurt dat bij Lightyear? Heb je een magisch dashboard waar iedereen de hele dag naar zit te kijken en dan aan balletjes zit te sleuren?
Ja, het is wel een beetje het model wat ik net ook beschreef. Dat we dus alles proberen om te rekenen naar efficiëntie van de auto. Dus hoeveel wattuur verbruikt die per kilometer? En daar kun je inderdaad, dat is in een dashboard hebben we dat binnen het bedrijf. En daar staat dan in, als ik mijn weerstandscoëfficiënt zoveel procent... beter maak, dan zou dat zoveel gelijk zijn aan zoveel massa.
Ja.
Dus als ik de auto langer kan maken, dat kost misschien 10 kilo. Maar als ik daar dan een veel hogere efficiëntie mee win binnen aerodynamica, dan kun je op die manier een afweging daarin maken.
Ja. Ja, dan komen we natuurlijk bij de zachtere kant, waar we net ook al even over hadden. Vind je hem eigenlijk aerodynamisch genoeg, de Lightyear Zero en de Lightyear 2 die je nu aan het maken? Of denk je, ja, is jouw aerodynamica hard toch nog wel harder aan het kloppen? En zou je zeggen, nou, dan misschien iets minder comfort of iets minder gestroomlijnd of iets mooier uitziend?
Nou, ik denk dat Lightyear Zero, dat we nu het wereldrecord hebben van beste aerodynamische auto, denk wel dat ik daar tevreden over ben. En dat voor een auto al vrij groot de nadruk is op de aerodynamica. Dat we daar best wel veel keuzes richting aerodynamica voor hebben gemaakt. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar het kan altijd beter. En dan kom je inderdaad weer uit bij de vorm. Kunnen we hem langer maken? Zou het misschien nog iets beter worden? Comfort, ik denk, ja... Uiteindelijk moet er toch een persoon in zitten. Dus ik weet niet of je per se een nog kleiner of een lager dak zou willen.
Ja. Mijn ervaring was nog wel bij de Lightyear Zero toen ik even achterin zat. Dat je knieën heel hoog zat bijvoorbeeld. Dat vond ik was best oncomfortabel voor degene die achterin zat. Dat is ook zo'n discussiepunt, vermoed ik dan.
Ja, en dat heeft dan ook weer met de vorm van de batterij te maken. Want je voeten moeten vrij hoog doordat de batterij onder de vloer ligt. Dus daar is ook wel, er zijn ook wel oplossingen voor door een soort uitsparing in de batterij te maken voor de voeten.
Ja.
Aerodynamica is dan meer eigenlijk richting de daklijn. Dus laag die is op de, vooral dan de achterrij inderdaad.
Ik ben wel heel benieuwd aan het worden hoe dan moet de Lightyear 2, moet die de drag efficiency, moet die hetzelfde zijn? Gaat die minder worden? Wat is het doel? Het
doel is een vergelijkbare weerstand als Lightyear Zero. Ja.
En als je nou kijkt naar die auto, want de grap is, hij ziet er eigenlijk best wel uit een soort moderne versie van een Citroën DS bijvoorbeeld. Vooral ook door die half verborgen achterwielen.
Ja.
Is dit nou eigenlijk grotendeels het resultaat van jouw team, aerodynamica? Of wat zijn zeg maar de details die dan ook door de ontwerpers zijn toegevoegd?
Wie designt de auto?
Ja.
Ja, dat is.
Is dat de wiskunde of de.
Ja, het is echt een combinatie. Het is niet één van de twee.
Okay.
Dus het is wel. Omdat aerodynamica zo belangrijk is, dan wordt het ontwerp wel in deze richting gestuurd.
Ja.
Dus het is niet complete vrijheid. We kunnen alles doen. Dus het wordt wel richting iets gemaakt dat ook aerodynamisch kan zijn.
Ja, precies.
En aerodynamische auto of conceptauto's vooral, die zijn natuurlijk niet nieuw. Floris, ken je de Aptera?
Kijk, nee.
Dit is dit ding. Beschrijf hem eens eventjes, want het is echt een...
Oh ja, dit is echt extreem druppelvormige auto. Geen normale wielen. Achteraan zit één wiel onder een soort van puntige staart. En vooraan hebben we volgens mij twee wielen.
Ja.
In een eigen soort van behuizinkje. Dus het ziet eruit als een heel, ja, een beetje zoals een carver.
Het is een beetje een carver, het is een beetje inderdaad een capsule. Het is ook zo half, het lijkt een beetje een vliegtuigachtig. Maar het is dus een, echt een productieauto die dus, nou ja, misschien wel de Lightyear van de troon gaat stoten als het over het wereldrecord aerodynamica gaat.
Ik zou zeggen dat het bijna geen auto meer is eigenlijk.
Nee, dit is dus, jij kent deze ook natuurlijk, Annemiek. Deze kant kan het natuurlijk ook op gaan. Dit is wel een pracht voor jouw afdeling natuurlijk, deze auto.
Ja, zeker. Het is qua aerodynamica is het perfect. Dichterbij ja. Perfect dan Lightyear. En dat is ook wel echt een van de dingen waardoor het nog beter kan. Want dat Aptera is een tweepersoonsauto. Lightyear is een vijfpersoonsauto. Maar ga je minder mensen meenemen, dan heb je ook weer meer speelruimte, mogelijkheden, ja. meer mogelijkheden inderdaad. Ga je maar twee, dan kun je er ook voor kiezen. Ah. Ga je ze schuin achter elkaar zetten of helemaal achter elkaar.
Oh, ja.
Dan kan je het frontaal oppervlak weer een stuk kleiner maken. Want dan hoeft die niet zo breed te zijn.
Ja, precies.
Dus maar dat is dan weer heel erg afhankelijk van ja, wat wil de consument? Wat wil je uiteindelijk voor auto hebben.
Ja, want je moet hem wel verkopen.
Ja. Uiteindelijk willen wij hele domme dingen over het algemeen als consumenten. We willen eigenlijk heel hoog. We vinden het dan leuk om hoog te zitten. Ja. Dat je een beetje boven de andere auto's kan kijken.
Ja.
Je wil naast elkaar zitten. Voor die ene keer in het jaar dat je drie mensen achterin wil hebben, wil je een vijfzitter hebben. Je ja. wil.
We willen eigenlijk voor het kinderfeestje.
Oh, dan gaan we. Dit was de Google Pixel 7 die viel. Is niet de eerste keer, want dit ding is glad, jongen. Maar goed.
Ja, dat terzijde. Maar inderdaad, ja.
Maar ja, hoe zie je dan de rol van Lightyear dat ze de mensen een beetje moeten opvoeden? Van jullie weten eigenlijk niet wat jullie willen. Maar jullie weten niet wat jullie willen. Want wat jullie willen, dat maakt jullie kapot.
Ja, ik zie het niet als de rol van Lightyear om dat
door de strot te duwen.
Maar ik denk wel dat er een verandering kan komen in hoe mensen naar de auto kijken. En dat je meer gaat kijken naar inderdaad de efficiëntie van een auto. En dat je minder kijkt van wat je net opnoemde.
Hoe
wat
mooi
je
vind ik dit.
Ja, precies.
Ja, want als je inderdaad straks ziet van zo'n Lightyear heeft zo'n verbruik en zo'n, weet je wel, je hoeft maar zo vaak op te laden in plaats van om de dag. Dan kan ik me voorstellen dat een hoop mensen zeggen, oh, maar dat is een heel redelijk compromis.
Ja,
en misschien komt er ook wel meer ruimte voor. Zeker nu, energieprijzen zijn hoog. Dus ja. Mensen die gaan daar misschien wel ook steeds meer op letten. En wordt een belangrijkere factor dan misschien ontwerp.
Misschien dat het juist iets is waar je mee gaat bronken. Kijk, zo'n Aptera, zoek het plaatje maar eens op. Als je nog niet een goed beeld hebt, dat is echt een hele maffe auto. Het niet heel duur is, zie maar. Het ziet er echt heel vreemd uit. En dan moet je elke keer wat uitleggen. Als je ergens komt, moet je elke keer uitleggen wat voor auto je
het
hebt.
Het ziet er net zo uit als van die lichtfietsen, weet je wel. En dan denk je ook altijd van, ja, die man die zal wel snel zijn. Maar ik zou zo niet op mijn werk aan durven komen.
Nee, je ziet heel veel van die lichtfietsen bij de windtunnel staan. Er zijn altijd mensen, aerodynamische ingenieurs.
Ja, dat geloof ik wel, ja.
In dat soort dingen rijden, ja.
Ja, nee, dat zijn natuurlijk echt de echte aerodynamica nerds.
Ja, dit zal heel licht trappen. Je wordt niet moe, maar ja.
Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we dat, en daar is Lightyear natuurlijk wel onderdeel van, dat we dus toegaan naar een reëlere auto die we nodig hebben. En dan hoeft die niet per se lelijk te zijn natuurlijk. Wil ook wel iets moois zitten, maar dat het een soort spiegel is om naar onszelf te kijken van wat hebben we nou echt nodig? Als het over een tweede auto gaat, wat wil je nou in zo'n tweede auto?
Is het een gebruiksvoorwerp of is het een verlengstuk van je persoonlijkheid? Ik denk dat veel mannen inderdaad van oudsher voor dat verlengstuk gaan. Maar ja, nu alles zo duur wordt en dat wordt het op een gegeven moment wel aantrekkelijk om te gaan voor een auto die, nou ja, want het zijn hele logische compromissen die een auto doet als Lightyear.
Ja, en tegelijkertijd heb je ook de accupakketten die erin zitten. In de Lightyear Zero zit volgens mij 64 kilowattuur, om en nabij in ieder geval. Dat is redelijk, dat is een beetje net boven de standaard,
ja,
zeg maar.
Ja, inmiddels gangbaar, denk ik, ja.
Maar in principe wil je eigenlijk zo'n klein mogelijk accupakket, want die is zo licht mogelijk. En dus je wil eigenlijk, dat is ook weer zo'n balans.
Ja, het is duur, hè? Het is een van de duurste onderdelen van de auto, volgens mij.
En we hebben het ook bijna nooit nodig, zo'n grote accu. Maar je zoekt dus, iedereen zoekt dus nu naar veiligheid, of het nou over de type auto of het nou over het uiterlijk gaat, of over de hoeveel bereik je hebt. Maar ja, vaak hebben we het helemaal niet nodig.
Ja, en er komt ook weer, nog weer gewicht bij. Accu is ook zwaar.
Ja.
En dan kom je een beetje in zo'n negatieve spiraal terecht. Dus dat de auto wordt zwaarder. Dus je hebt weer een sterkere motor nodig om hem te kunnen voortstuwen. En dat kost ook weer meer. Dat is ook weer meer massa. En om dan dezelfde range te halen, moet je eigenlijk weer een grotere batterij hebben. En zo kom je dan terecht. Maar die spiraal kun je eigenlijk ook omdraaien, zeg maar. Dat deels aerodynamica maak je die auto aerodynamischer, kost die minder energie om net zo ver te komen. Dus kan eigenlijk je batterij kan kleiner worden, wordt de massa weer minder, kun je kleinere motoren. En dan gaat dus de spiraal de andere kant op.
Ja. Hoeveel mensen gaan er in een Lightyear 2?
Wordt ook weer 5-persoonsauto.
Ook weer 5 persoons.
Ja.
Oké. Toch wel. Dus ja, we hebben het nodig, hè? Anders kopen we het niet. Ik snap het ook wel.
Ja, en aan de andere kant van
het spectrum zit dan... Het is bijna jammer dat er zoveel mensen in kunnen. Ja.
Ja, want er zit een Hummer. Want de Hummer komt ook met een elektrische auto, maar die is natuurlijk vierkant en die is helemaal niet aerodynamisch. En die kost dan vanwege die negatieve spiraal, omdat er dan een hele zware accu in moet en een hele grote motor, $110.000. Dus dat, nou ja, het kan inderdaad wel, maar dan krijg je gewoon een niche auto. En dat is dit dus echt niet.
Nee, het moet echt Weet jij hoeveel auto's jullie willen verkopen van een Lightyear 2? Dat gaat wel over tienduizenden, toch?
Ja, dat wordt wel een grote productie inderdaad. Ja. Ik weet niet precies de aantallen.
Nee,
maar
begrijp ik. Nee,
we gaan ze wel zien. Dat vind ik leuk.
Dat is echt heel leuk, ja.
Ik ben ook wel heel benieuwd naar de eerste Lightyear Zero op de weg. Dat zou ik ook wel heel erg leuk
vinden. Ik kan me niet voorstellen. Hij gaat komen, natuurlijk.
Ik heb hem natuurlijk heel vaak al gezien, maar ja, echt in een testomgeving. Als je hem dan straks op de weg ziet.
Ja, maar nu nog steeds. Ik bedoel, het model waar wij in Spanje in reden, dat zijn nog steeds de prototypes die nu ook gebruikt worden om mee te testrijden, zeg maar. Ja, er hing ook nog een touwtje links waar je aan moest trekken als je de deur moest open. Weet je, dat is nog steeds wel erg. Dat was nog steeds prototype. Hij deed het, deed het goed.
Ja, jij verheugt je op echt een hele mooie, glad afgewerkte...
Maar ik wil ook heel erg iemand ontmoeten die een kwart miljoen heeft betaald voor deze auto. Dat is natuurlijk ook fascinerend. Ja. Maar ja, ik ben wel echt heel benieuwd, ja. Hey Annemieke, op een gegeven moment zou je zeggen, ben je dan op een gegeven moment klaar met de perfecte auto ontwerpen? Of misschien voor alle, hoeveel personen erin kunnen en daar elke keer een perfecte auto voor? Of ben je daar nog wel een carrière mee bezig, denk je?
Ja, dan kom je weer terug op ontwerpstijl. Dus altijd weer een nieuwe auto te ontwerpen. En ik denk wat er nog wel kan... Zeg maar, dit is een auto waar je eigenlijk de vorm staat vast. En ik denk wat misschien nog wel komt in de toekomst, is dat je de vorm verandert tijdens het rijden. Dus aerodynamica is vaak is eigenlijk belangrijker op hogere snelheid. Hoe harder je rijdt, hoe belangrijker aerodynamica wordt. En dan zou je dus voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de achterkant te verlengen.
Ja.
Tijdens het rijden op de snelweg. Beetje hetzelfde als wat we in het begin zeiden over die spoiler die eruit kan komen. Dan zou je er ook over na kunnen denken, hoe kunnen we nou de auto verlengen als we harder rijden.
Een staartje krijgt die eruit schuift of zo.
Ja, dat. Maar ook rond de wielen kunnen we op hoge snelheid iets eruit laten komen, waardoor de wielen beter afgedekt worden.
Of als je geen passagiers hebt, dan kan het dak best omlaag achter.
Zoiets, precies. Ja. Dus meer, dat zou misschien nog de toekomst kunnen zijn, waarin je echt iets heel anders gaat zien in aerodynamica. Maar als je kijkt naar een aerodynamische auto met 5 personen, dan kom je wel een beetje op dit model terecht.
Ja.
Is het ook echt lineair trouwens, van hoe harder, hoe belangrijker de aerodynamica? Of is er een soort van bepaalde snelheid waarop het...
Je gaat met snelheid in het kwadraat. Dus dat gaat wel hard.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als straks de zelfrijdende auto er echt is... En volgens mij is het doel om op de snelweg als eerste, dat is het makkelijkste in te schatten, de snelweg. Mm-hmm. Op dat moment dat je zelf niet meer rijdt, dan maakt die paar minuten niet meer uit. Dan kan ik best voorstellen dat de gemiddelde snelheid van zo'n zelfrijdende auto bijvoorbeeld naar 80 gaat. Scheelt dat dan ook al enorm veel in de luchtweerstand?
Ja, ook op 80.
Vanwege dus dat kwadraat.
Ja, je ziet eigenlijk dat vanaf ongeveer 60 kilometer per uur wordt aerodynamica een grote speler in het verbruik.
Oké. Okay.
Dus voor eigenlijk alles wat je buiten de stad rijdt, daar is aerodynamica belangrijk in het verbruik.
Ik gok wel dat het ook gewoon toch nog wel een snelheid blijft. Hè? Als we zelfrijdende auto's, die wil je toch... Ja,
het gewoon constant blijven, bedoel je?
Ja, je wil ook wel dat die een beetje vlot gaat. Ik hoef geen 120 zonder handen aan het stuur, denk ik. Maar 80 is toch wel... Ja, je wil wel ergens komen.
Ja, dat zou wel lekker zijn. Nou, de Lightyear Zero is natuurlijk ook... Die heeft vooral een hele goede score als het gaat over 110 kilometer per uur rijden. Dus heel veel auto's, als ze boven de 100 komen, dan crashen ze echt qua wattuur per kilometer. Oh, ja. Dat gaat echt heel snel dan naar beneden. En die Lightyear Zero is gemaakt, zeg ik goed toch, Annemiek, dat die op 110, de snelheid op 110 is heel dat gemeten als een soort van, dit kun je blijven rijden en dan haal je die afstand ook. Verstaat.
Ja, want dat is wat mensen vaak gewoon dat ze van de koude kermis thuiskomen als ze voor het eerst elektrisch gaan rijden. Ja, rijden ze zoals ze bij benzine reden en dan rijden ze 130 of zo en dan, oh nee, mijn bereik zakt in elkaar.
Ja.
Ja.
Nog een laatste gevoelige kwestie. De wielklep die op de Lightyear Zero zit. Aan de achterkant, hoe omschrijven we het? De achterwielen die zijn voor de helft afgeschermd met een, hoe noemen jullie hem?
Ja, wielcover. Ja, we doen wielcover. Alles in het Engels. Dus,
wielbedekking. Wielkap. Dat was tijdens de presentatie van de Lightyear Zero, toen het ontwerp werd gepresenteerd, toen hij nog Lightyear One heette, kwam er ook wel veel feedback op, van of veel reacties op, veel kritiek op, van wat is het nou voor rare klep daar achterop zit, dan zou ik hem nooit kopen. Uiteindelijk is hij nu een soort van optioneel geworden, of hij kan eraf in ieder geval. Is het nou, vind je dat dan jammer dat hij nu eraf kan?
Ja, ergens wel. Want je staat eigenlijk toch met een zonneauto voor efficiëntie. En dit is dan iets wat efficiëntie uitstraalt. Dus eigenlijk het deel wat je het heel duidelijk in ziet. Dus ik zou niet, ja, ik vind het niet erg om dat te laten zien. Van dit is een efficiënte auto, dit hoort erbij. Dus ja, ik zou het jammer vinden als mensen hem daarop halen.
Maar het scheelt toch echt heel weinig? Of zie ik het dan verkeerd?
Nou, het scheelt, volgens mij scheelt het 12 kilometer aan range op een batterij. Dat lijkt heel weinig, maar als je het optelt, zeg maar, over de als je een hele vloot van auto's hebt en het totaal, de impact is wel heel groot. Zeg maar,
als je je hele leven zou gebruiken, dan is die 12 kilometer, maakt dan toch wel veel uit.
Ja, het gaat juist ook om die kleine dingen. Zeg maar, alles opgeteld maakt die auto zo efficiënt. Dus als je nu de wielkap weghaalt en je doet er andere wielen op omdat je dat mooier vindt met open velgen, zeg maar, dat gaat langzaam één voor één, bouwt dat eigenlijk af aan hoe die auto bedacht is en hoe efficiënt die is.
Het is niet de bedoeling om je Lightyear te gaan tunen, eigenlijk. Het is jouw auto, maar het moet niet ten koste gaan van de... Een bestikkering moet nog kunnen, maar...
Ja, of als je er een langere staart aan wil plakken of zo, vind ik dat wel voor, maar...
Ja, nog even. Ik had nog in mijn video in juni ook nog gezegd, als je dus kijkt naar die aerodynamica over de... De Lightyear Zero heeft dus een 60 kilowatt accu en die redt daar 625 kilometer mee. En een Tesla Model 3, een bepaald model, heeft een iets kleinere accu. Maar die is dus een 57 kilowatt accu en die redt daar maar 448 kilometer. En mijn eigen Nissan Leaf, die is 62 kilowattuur accu. Dus dat is een grotere accu. Maar die heeft dus maar 385 kilometer bereik. Dus dat is bijna de helft of iets meer dan de helft, terwijl het een grotere accu heeft. Ja. Zo groot kan het verschil dus zijn als je naar de dynamica kijkt. Ja.
En dat is geen vierkante auto.
Nee, dit zit nog wel een soort van vorm in, inderdaad. Maar goed, hey, ik hang hem weer aan de stekker zo meteen. Ja. Hey Annemiek, heb je nou nog een... waar hoop je nou op dat Lightyear naartoe gaat? Na de 2 komt de 3 of de 4 of de 5? Wat zie jij gebeuren met Lightyear? Wij hopen natuurlijk allemaal dat het de nieuwe Tesla wordt. Daar zetten wij ons natuurlijk volop in. Wat is jouw hoop voor het bedrijf?
Ja, dat zou heel gaaf zijn dat er nog vele modellen te ontwerpen zijn.
Gaat dat gebeuren, denk je? Hoe sta jij erin?
Ja, ik denk wel dat daar een mogelijkheid voor is. En ik denk zeker dat Lightyear 2 daar wel bepalend in gaat zijn. Gaat dat uiteindelijk een succes worden? Wat ik zelf persoonlijk gaaf zou vinden is ook om meer te gaan richting een echte aerodynamische auto. Dus dat je meer gaat kijken wat ik eerder zei. Misschien een tweepersoonsauto, echt waar je echt de focus kan hebben op. Super aerodynamisch, waarbij je nog minder hoeft te laden en eigenlijk volledig onafhankelijk van het grid zou kunnen rijden.
Wat je zegt ook, je komt hier ook deels terecht vanwege interesse in zweefvliegen. Ik heb het idee dat er is wel een soort van uitgekristalliseerd perfect zweefvliegtuig. Of althans, in mijn ogen zien bijna alle zweefvliegtuigen er hetzelfde uit.
Ja, ook daar zitten nog wel details in en... Het is wel iets meer al uitgevlakt, denk ik, dan de auto. Maar het het ziet er inderdaad allemaal vergelijkbaar uit. Maar in de details zit ook nog wel performance.
Is het mogelijk dat we met de auto ook naar zo'n zeer vergelijkbaar uiterlijk gaan als het zweefvliegtuig?
Ik denk dat het heel erg gedreven is, toch nog steeds wordt op de consument. Van gaat hij dat accepteren? En als hij dat accepteert of daar de vraag meer naar wordt van we willen echt efficiëntie, dan denk ik wel dat het steeds meer op elkaar gaat lijken. En ik denk dat je dat de laatste jaren ook wel zag van wat we eerder ook zeiden, mensen willen de SUV. Dus iedereen gaat een SUV maken omdat mensen dat willen.
Ook al is dat per definitie alweer een compromis, omdat die hoog en vierkant is.
Ja.
Is dat ook lol van de baan ook? Dat je toch dan binnen die beperkingen moet gaan puzzelen?
Ja, hoort er wel bij, denk ik. Ja. Ja. Het moet uiteindelijk wel iets zijn wat te verkopen is en waar alles in past. En dat zijn eigenlijk de grenzen van waarbinnen we kunnen ontwerpen.
Ja.
De Lightyear pick-up heb ik wel echt zin in. Dat lijkt me echt leuk. De Lightyear pick-up. Nou goed. Annemie Koers, dankjewel. Voor al de informatie die je met ons gedeeld hebt. Ik kreeg hetzelfde gevoel als ik ook in juni had. Het is zo leuk dat je nu nog bij een bedrijf zit waar je gewoon vragen kan stellen over de visie van een bedrijf of visie van personen die er werken. Dat je echt met de ingenieurs spreekt die daadwerkelijk aan het rekenen zijn en dat je dan antwoord krijgt. Weet je? Dat kun je bij BMW kun je aankloppen wat je wil, maar gebeurt het gewoon niet. Dus het is erg leuk om met jou mee te kijken achter de schermen bij Lightyear. We zijn klaar voor de Lightyear 2 hoor. Laat maar komen.
Absoluut, we hebben er zin in.
Heel erg bedankt Annemiek.
Dankjewel.
Yes, graag gedaan.
Die opname was 2 dagen geleden op maandag. Voor de actualiteiten ga ik nu verder met Erwin.
Hey.
En ook met de sponsor van deze week.
Ja, Bit Academy.
Ja, die hebben eerder bij ons geadverteerd, toch? Toen hebben verschillende luisteraars die techopleiding gevolgd en die waren best wel tevreden.
Ja, dat klopt. En ja, ik snap het ook wel trouwens. Hè. Je kunt bij Bit Academy beginnen wanneer je wilt. Je leert in je eigen tempo. Er zijn 24/7 coaches beschikbaar. En... Oh. Dankzij de stapsubsidie van de Rijksoverheid is een opleiding tot webdeveloper of data engineer zelfs gratis.
Gratis, kom er maar eens om.
Precies, dus geef je tech carrière een kickstart. Ga naar bit-academy.nl en meld je aan voor een opleiding.
Ja, gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een tech geluid laten horen. Dit was het geluid uit de vorige aflevering. Ja, dat was het geluid van het instellen van de nieuwe Dirigeria Smart Home Hub van IKEA. En dan moet je de lichtknop op een bepaalde manier indrukken om ze in te stellen. En dat hoorde onder andere Peter Poot. Dus gefeliciteerd Peter, die bright trui komt jouw kant op.
Ja, en dat is trouwens grappig. Hij mailde het ook, maar dat is dus een oud klasgenoot van mij. Ja, van middelbare school. En dat heeft niets te maken met dat hij gewonnen heeft hoor. Dat hebben we gewoon eerlijk geloot. Maar
ja.
Leuk dat je naar de Bright podcast luistert, Peter.
Ja, hartstikke leuk. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie.
Oeh.
Ja, als je denkt dat je weet wat dit is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we de enige echte Bright trui.
Mag die nog één keer dan?
Ja. Ja, wat is dat? Nou, mailen. Ja, dan hebben we nog wat kort nieuws voor je. Eerst wat dingen over Apple. Apple Music krijgt later deze maand de karaoke-functie Sing. Songteksten komen dan op het juiste tempo in beeld. En gebruikers kunnen, als ze dat willen, de zanger of de zangeres zachter zetten of volledig wegdraaien.
Oh.
Best wel geestig gemaakt.
Ik weet niet. Voor een feestje. Kan best wel leuk zijn, denk ik.
Ja, precies. Want je kan het ook niet opnemen.
Oh, dat is goed nieuws.
En het werkt met machine learning. Ja, op zich goed nieuws. Maar het is wel knap. Ze hebben ook dan, zeg maar, als je een duet hebt, dan zijn de teksten ook uitgelijnd. Dus dan staat de ene zanger links en de andere zanger rechts uitgelijnd. En dan kan je heel goed zien. En het wordt echt net als bij karaoke per beat, zeg maar. Dus je weet precies hoe je moet zingen en welk tempo je moet aanhouden.
Ik zal wel denken, waar zit nou de machine learning in? Maar dat zit daarin dus, in dat soort.
Ja, en dus aspecten. Gewoon dat ze al die nummers, want de nummers zijn dus niet, ze hebben geen nieuwe masters waarbij de vocals los zitten. Maar dus gewoon, er zit een extra volume knopje en daarmee kun je alleen de stem wegdraaien. Dus dan loopt de muziek gewoon door, maar dan gaat de stem zachter. En dat is ook machine learning. En dan meer Apple, want Apple zou ondertussen een nieuwe naam hebben voor het systeem waar de slimme bril op gaat draaien. En dat is XROS, oftewel die XR staat voor Extended Reality. En de bril zelf zou wat vertraagd zijn vanwege softwareproblemen. En niet in de eerste helft, maar in de tweede helft van volgend jaar verschijnen.
Ja. Ik had mijn hoop een beetje mijn zinnen gezet op begin volgend jaar. Maar ja. Nou ja, aan de andere kant, ik snap het ook wel weer hoor, waarom ze geen haast hebben. Ik bedoel, ja, het is ook niet alsof de wereld daar nou het meest naar uitkijkt per se, denk ik.
Nee, je moet dit goed timen, hè? Want wat heeft Meta? Heeft nu die Meta Quest Pro uitgebracht voor een hoop geld? Nou, daar is echt niemand enthousiast over, volgens mij.
Nee, en ja, kijk, Apple zou er, ik heb het wel eerder genoemd, ook in een video, ze zouden er slim aan doen, denk ik, om het zo betaalbaar mogelijk te houden, zeg maar, meer... meer op het niveau van VR-brillen nu.
Ja.
En wat die, die heb je voor 300, 400 euro. Maar ja, dat zit er waarschijnlijk niet in, zeg maar, met alle tech die erin wordt gestopt. Nou ja, we gaan het zien.
We gaan het zien. En dan nog meer vertraging. De auto van Apple, die zou zijn uitgesteld tot 2026. En het zou niet meer het doel zijn om de auto meteen volledig zelfrijdend te maken. Apple zou nu mikken op een auto die zelfstandig op de snelweg kan rijden, maar die wel een stuur en pedalen nog steeds heeft. En Apple zou ook mikken op een lagere prijs, dus een aanhalingstekens dan, want die moet nog steeds onder de $100,000 liggen. Dus kennelijk zou die eigenlijk duurder worden.
Hmm. Ja, dat vind ik nog een beetje jammer aan het hele aan de stekkerauto's. Dus dat het blijft allemaal een beetje in het hogere segment hangen, hè? Prijssegment.
Ja.
Het wordt wel een keer tijd dat de gewone auto's ook een beetje...
Want veel van die fabrikanten, die mikken dan op 30.000. Maar dat is dan altijd een soort van super uitgekleed model, wat eigenlijk niemand wil hebben.
Nee, precies. Ja, en ik volg Apple op de voet. Ik zag dit ook weer voorbij komen, die Apple Car. Ik weet het niet hoor. Ik zie het wel als het een keer ooit gebeurt, want... voor mij hebben ze daar al zo vaak... ik zie eigenlijk nog meer heil in een soort die uitgebreide versie van Apple CarPlay, zeg maar. Waarbij je gewoon een heel besturingssysteem voor je elektrische auto kunt gebruiken van Apple. Ja, ik denk dat ze daar... Nou ja, we gaan het wel zien. We gaan het zien.
Dat is waar. Dan twee tegenslagen voor Meta. Het bedrijf mag van de privacy toezichthouder EDPB, die is van Europa, geen gepersonaliseerde reclame meer zonder toestemming tonen. Dus in heel Europa mag dat niet meer. En dat is een flinke klap, want dat is de hele manier waarop Facebook en Instagram wel geld verdienen. En Apple-apparaten moest je die toestemming al geven, sinds vorig jaar. En we hebben al gezien, het heeft Meta miljarden aan inkomsten gekost.
Zo.
Ja, dat is niet misselijk. En de tweede tegenslag, de onafhankelijke toezichtsraad van Meta wil dat het bedrijf stopt met stiekeme voorkeursbehandeling van beroemdheden. Want wie een groot account heeft, die hoefde zich de afgelopen jaren eigenlijk niet aan de regels van Facebook en Instagram te houden. En dat is oneerlijk en gevaarlijk, vindt de toezichtsraad. Het advies is niet bindend, maar Meta moet er wel op reageren.
Zo, gaat niet zo lekker, geloof ik, hè, met Meta. Ik bedoel, de metaverse, het lijkt dat... Mark Zuckerberg ongeveer nog de enige is in de hele industrie die daar zo hard voor gaat. Hij heeft daar natuurlijk echt best wel radicaal de koers van bedrijven omgegooid. Nou, daar begint hij al een beetje op terug te komen. Als dan ook nog het advertentiebedrijf, de advertentiekant van Facebook, dit soort klappen krijgt. Viel me op dat hij laatst had het over WhatsApp. En dat hij daar dan voor bedrijven diensten voor wil gaan ontwikkelen. Ja, dat is ongeveer nog de enige asset die hij heeft, die gewoon steady goed blijft lopen.
Ja.
Daar
moeten we wat gaan doen, ja. En als laatste Google, dat heeft deze week de nieuwste feature drop voor Pixel telefoons onthuld. De eerste sinds de komst van de Pixels naar Nederland en de grootste feature drop tot nu toe. Pixel 7 toestellen krijgen met de update gratis toegang tot system-wide VPN. Dat is heel mooi. En geluid op de achtergrond tijdens het bellen wordt voortaan gefilterd. En dat is voor de Pixel-eigenaar dus wel te verstaan, zodat de andere, dan kan je dus de andere kant altijd goed horen. Want normaal is noise cancellation wordt dan op het toestel zelf voor jouw stem toegepast. Is ook leuk. Maar hier heb je zelf wat aan eigenlijk, want dan hoor je dus de ander beter zonder achtergrondgeluid. Leuk toch?
Ja.
Ja, en de feature drop brengt nog veel meer nieuwe dingen. En die linken we in de show notes.
Ja, precies. Er was ook special audio onderweg.
Ja.
Voor de Pixel smartphones. Nou, best een lekkere drop, ja.
Ja, absoluut.
En tot slot, zoals elke week, weer onze tips. Beginnen we met de jouwe, Erwin.
Ja, nou, het zal je niet ontgaan zijn. AI, Artificial Intelligence, of kunstmatige intelligentie in mooi Nederlands. Dat is toch wel echt trending. Er waren het eerste computergegenereerde afbeeldingen en illustraties van DALL-E. Toen kwamen de computergegenereerde artikelen van ChatGPT.
Ja.
En momenteel wordt je Insta-feed waarschijnlijk overspoeld met selfies bewerkt door de app Lenza. Dus dat is eigenlijk mijn tip. Die app moet je wel voor betalen trouwens, maar nou, eenmalig, een paar euro.
Wat zullen die zijn binnengelopen, hè?
Nou, die zijn lekker aan het cashen, ja.
Zo.
Ik had hem voor de opname aangezet. Ik had hem wel eerder gedownload, de app, maar... Nou ja, ik was toch wel benieuwd. Hij is nog bezig. Ik zal zo dadelijk de eerste resultaat... Oh, verdomd, ik heb hem. Wacht even.
Nou, ik ben benieuwd.
Nou, knappe kerel, hoor.
Ja, is leuk. Ja.
Knapper dan ik in het echt ben, volgens mij.
Ja, daar heeft iedereen last van, hè?
Ja, ik ben helemaal symmetrisch hier. Op dit soort... daar ben ik in het echt helemaal niet.
Oh, nee, dat doen ze wel mooi. Het is voor de meeste mensen heel flatteus, ja, die AI.
Het is gewoon een upgrade. Ja, ja. Lekker. Nou, kom maar door met die metaverse misschien dan toch wel. alvast even een heads-up. Bram bij ons, die werkt momenteel aan een video over het onderwerp. AI-trends. En die zal zeer spoedig verschijnen op ons kanaal.
Leuk.
Oh, en mag ik nog één dingetje? Het is geen tip, maar... Ik moet toch wel zeggen, ik ben als WK-voetbalkijker behoorlijke fan geworden van die hoogtepunt-functie in de videoplayer van de NOS. Ja, online en in de app. Heb je al eens gecheckt?
Nee. Werkt het goed, ja?
Nou, kijk je volgend WK of niet? Of amper?
Nee, amper.
Oh, nou. Ja, ik ben een nerd die wel van voetbalkijker houdt, maar...
Ze bestaan,
een van de weinigen blijkbaar. Een van de weinigen, geloof ik. Maar als je dan op de site bent of in de app van de NOS... en je zet een live feed aan van een wedstrijd... dan zit er zo'n knopje, rechtsonder of linksonder, staat op hoogtepunten. Klik je erop en dan krijg je gewoon de tijdlijn te zien met allemaal, weet je, kansen, doelpunten die er zijn geweest. En daar kun je dan meteen naartoe klikken. Werkt echt geweldig. Ja, ik ben echt heel blij met die functie.
Ja, wel goed gedaan dan. Tof. Ja, ik heb ook een tipje. Een serie weer. De serie Slow Horses, tweede seizoen, is begonnen op Apple TV+.
Ja, goed man.
Ze smullen, hè. Lekker snel ook, want het eerste seizoen was eerder dit jaar al. Maar die tweede, die begint nu al. Het is gewoon precies hetzelfde. Het is zeg maar, Slow Horses is soort van de bijnaam voor een soort van het afvalputje van de Britse geheime dienst. Iedereen die een sukkel is en die slecht
afdeling.
Ja, die wordt bij die kneuzenafdeling gezet. En het is eigenlijk de bedoeling dat je dan, dan ben je nog in dienst, maar je kan geen kwaad meer doen. Maar de baas van die afdeling... Dat is een, Jackson Lamb heet hij. Een soort hele nare, vatsige persoon. Vieze. Die gespeeld wordt door Gary Oldman. Die altijd fantastisch in zijn rollen kruipt. En dit doet hij nou ook weer heel goed. En hij
zit
is een
bij
beetje
de Chinees weer te eten, toch?
Ja, ja, het gaat de hele tijd met zijn smerig eten, niet met zijn mond open. Ja, terwijl de noedels uit zijn mond vallen. Maar hij is dus zo'n, ooit ook een soort van topspion. En hij is om de een of andere reden, daar zijn we dan nog niet helemaal achter, is hij van zijn voetstuk gevallen. En moet hij nu rotklusjes opknappen, maar hij is eigenlijk gewoon supergoed in zijn werk. Alleen hij is lui en ongemotiveerd. Net als al zijn mensen. Maar ja, soms dan worden ze toch weer gemotiveerd, omdat ze dan op iets stuiten, wat dan de grote MI6 is niet opgevallen. Maar die Slow Horses, die hebben het weer gezien. En dat is nu ook weer het geval. En dan hebben ze toch weer een zaak waar ze met een soort van hele beperkte middelen moeten ze dan die zaak gaan oplossen. En het is toch wel heel goed en spannend gedaan weer.
Ja, nee, ik zit ook echt te genieten.
Echt heel leuk. En ik ben ook naar De Bear gaan kijken. Die had jij eerder al getipt, Erwin. Op Disney+.
Hectisch, hè?
Hectisch. Ja, hectisch. Knap gedaan, hè. Het is echt, het zijn afleveringen van een half uurtje, maar het voelt als een uur. Omdat het zo, er gebeurt zoveel. Ja,
slopend. Slopend is die serie
ja,
eigenlijk.
Ja, maar knap gedaan. Vet gedaan. Heel uniek. Hele ja, vette stijl. Dus die moet je ook zeggen, ja, het is een van de beste series van het jaar ook, denk ik, de Bear.
Die ja, ik heb net bij de... Van, nou, is misschien ook nog een halve tip. Bij de VPRO hebben ze nu... dan kun je stemmen op je favoriete serie en film. Nou, bij films kwam ik eigenlijk niet eens tot de 10. Dus dat heb ik me niet gedaan. Maar bij series was, ja, moest ik echt hard nadenken en
ja,
hard kiezen.
Het zijn er veel.
Maar er staat de Bear ook. Er staat de Bear in. En Slow Horses, daar heb ik ook in mijn top 10 staan.
Nou, mooi.
Leuk.
Ja, ik ga het ook even doen. Zal ik ook in de show notes zetten. En dan zijn we weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Bye.